Mooie vragen. Waarom heeft het 4000 jaar geduurd voordat aan Gods gerechtigheid werd voldaan? Met andere woorden, zo zou je het kunnen opvatten, waarom kwam de Heer Jezus niet onmiddellijk in Genesis 3? Dan was het probleem bij wijze van spreken al direct de kop ingedrukt. Je zou kunnen zeggen, er is onmiddellijk aan Gods gerechtigheid voldaan. God staat buiten de tijd. Voor God is er geen vroeger en later. God kon op het werk van de Heer Jezus zien dat zoveel duizenden jaar later plaats zou vinden, en op grond daarvan Adam en Eva bekleden met rokken van vellen. Huiden. En al de oude kerk heeft uitgesproken en de rabbijnen dat dat alleen maar kon doordat daarvoor dieren moesten sterven. Je zou kunnen zeggen, daar wordt al in de allerelementairste vorm heen gewezen naar het offer. De dieren worden niet genoemd, het plaatsvervangend aspect wordt niet genoemd, maar wel bekleed worden met de huid van een ander om daardoor voor God te kunnen bestaan. Of zoals de ouden zeggen, die vijgenblaren hadden voor God geen betekenis. Dat is je eigen gerechtigheid. Maar ze werden bekleed met de vellen van dieren. Je zou kunnen zeggen, doordat God op dat moment kon vooruitzien naar het werk van de Heer Jezus, werd op dat moment al aan Gods gerechtigheid voldaan en kon hij de gevallen mens weer in genade aannemen. Dus in die zin is er voor God geen verschil. Voor ons wel. Daar zou een hele verhandeling over te geven zijn en dat doe ik niet. Wat is het grote verschil tussen het oude en het nieuwe verbond? Het grote verschil is dit, in het oude verbond was Christus er nog niet. Maar nadat alles toen voorgesteld werd in typen, het is allemaal vooruitwijzend. Er zijn zoveel overeenkomsten tussen de twee, het oude en het nieuwe verbond. Het nieuwe is niet nieuw in de zin dat het vervanging is. Het is een vernieuwing van het oude verbond. Ook van het oude verbond lezen we dat het eeuwig is. Alleen Christus ontbrak er nog aan. En dat heeft vele gevolgen gehad. Daarom moest dat werk van de Heer Jezus in vele, vele offers worden uitgebeeld. Zoals ook onze catechismus dat vertelt. Maar hoewel Christus nog niet gekomen was, kon God al de zonden in de oude bedeling vergeven op grond van wat hij vooruitzag in het werk dat de Heer Jezus zou volbrengen. Waarom zagen de farizeeërs zonden in Jezus terwijl hij zonder zonde is? Wel, omdat boze mensen het liefste zich het zo voorstellen dat anderen net zo boos zijn als zij. Of ook omdat mensen, als een ander het niet met hen eens is of zij zijn het niet met die ander eens, dat heel gauw in termen van zondigheid willen zien. Ik zie dat zo vaak ook in theologische discussies, dat lijkt nog even heel wat anders, waarbij het niet alleen maar gaat over verschil van mening, maar de ander meteen het scheldwoord van dwaalleer om zijn oren geslagen krijgt. De Heer Jezus, wat hij bracht, was aan de ene kant helemaal in lijn met het Oude Testament, maar aan de andere kant zo revolutionair. Door te zeggen niet alleen maar dat hij de Messias was, maar dat hij de Zoon van God was. En ook dat er buiten hem geen heil was. Dat hij de weg, de waarheid en het leven was. Dat is nog even wat anders dan meningsverschil. Dat sneed er zo diep en fundamenteel in, dat zijn tegenstanders dat alleen maar konden zien als grove zonde. Vanuit hun perspectief was het zonde. Maar dat kwam doordat hun eigen perspectief zondig was. Is het goed dat Adam en Eva gezondigd hebben omdat wij er een beter vooruitzicht voor terugkrijgen? Dat is ongeveer de kampioenvraag in moeilijkheidsgraad. Ik heb u straks in het begin al gezegd, ten diepste praten we hier over mysteries. De vorige keer kwam dit thema ook al aan de orde. En toen heb ik er ook al op gewezen dat we hier op eieren lopen. Dat we hier uiterst behoedzaam aan het werk moeten gaan. Ik denk dat ik veilig genoeg het volgende kan zeggen. God wil de zonde niet. En je mag het niet op een of andere manier zo draaien dat God die zondeval toch gewild zou hebben. En tegelijkertijd is het waar dat zonder die zondeval nooit het heerlijke einddoel bereikt zou kunnen worden dat door die zondeval wel mogelijk is geworden. Daarom zeiden de oude kerkvaders al, o gelukkige val. Niet omdat die val op zichzelf gelukkig was, Maar omdat daardoor uiteindelijk een heil tot stand gebracht kan worden dat veel groter is dan wat Adam verloren had. En dat is innerlijk tegenstrijdig. Als wij zeggen daardoor is een veel groter heil mogelijk geworden, dan zeggen wij, en dat hebben sommigen ook gedaan, ja, maar dan moet God die zondeval toch ook in zijn raad hebben opgenomen. Dat noem ik altijd een conclusiegeloof. En dat is altijd levensgevaarlijk. Dan ga je zelf zitten concluderen. En als je wil concluderen is best, maar dan moet je die conclusies ook terugvinden in de Bijbel. Dus dat kan je niet zeggen. Je kunt niet God tot auteur van de zonde maken, zoals we dat vroeger zeiden. En tegelijkertijd is het volkomen waar. Het lijkt wel alsof er geen andere weg was. Zonder die zondeval is dat grote einddoel niet mogelijk. En daar moet je het dan maar bij laten. Het is net zo'n probleem als de verhouding tussen de goddelijke natuur en de menselijke natuur. Ga je daarover doordenken, dan kom je binnen de kortst mogelijke tijd in tegenstrijdigheden. Het is net zo'n probleem als de verhouding tussen de goddelijke soevereine genade en de menselijke verantwoordelijkheid. Zo gauw je probeert erover door te denken, ga je scheef, het zijn aan de ene kant, het zijn aan de andere kant. En zo is dat hier ook. Ga je het proberen te doordenken, dan ga je scheef naar de ene of naar de andere kant. Je maakt of de zondeval een deel van Gods raadsbesluit, wat de Bijbel nooit doet. Of je zegt, ja, als een soort weeffout wordt de zondeval en dan uiteindelijk zijn we weer terug op af. Terug in het paradijs zoals het allemaal begonnen is. En dat is allemaal, ik noem dat met een moeilijk woord, inferentialisme. Een inferentie is een conclusie. Een conclusiegeloof in de zin van, als je conclusie op conclusie stapelt, dan klinkt dat misschien wel erg logisch, maar dat is het vaak niet. De Engelse gereformeerden hebben de Westminster Catechism, de Westminster Catechismus, die zegt dat alles wat volgens de wetten van de logica uit de Bijbel kan worden afgeleid, dat is even waar als wat de Bijbel zelf zegt. Nou, dat is tot op zekere hoogte slechts waar. Maar in veel opzichten is het absoluut niet waar. Een simpel voorbeeld dat ik altijd gebruik, misschien heb je het wel eens vaker gehoord. Als wij zeggen dat een man vader is, dan betekent dat absoluut dat hij van het mannelijk geslacht is en dat hij gemeenschap heeft gehad met een vrouw en kinderen verwekt heeft. Als we zeggen dat God vader is, dan kom je met je conclusiegeloof en dan zou je volledig in de mist komen. Want God is geen man, hij heeft geen omgang met vrouwen gehad en toch heeft hij wel kinderen, daarom heet hij vader. En als je dan zegt, ja, maar dat is beeldspraak, dan zeg je, nou, misschien is dat bij die andere keren ook wel het geval waar je zo makkelijk conclusies trok. Conclusies, als het over dit soort dingen gaat, die moet je ook zelf door de schrift kunnen afdekken. Anders zijn je conclusie niets waard en zouden ze je zelfs helemaal in de mist kunnen brengen. Dus vandaar zeggen we niet dat het goed is dat Adam en Eva gezondigd hebben, want zonde is nooit goed. Maar het resultaat is wel goed. En daar moet u het dan maar mee doen. Dit is mooi, zo'n vraag begint met het is voor mij een raadsel. Want daar gaat het de hele avond al over. Het is voor mij een raadsel dat het in Gods rechtvaardigheid bestaat dat een ander mens voor mijn schuld lijdt en sterft. Ik ben wel blij dat hierdoor verlossing tot stand komt. Heeft dit raadsel te maken met Gods rechtvaardigheid die anders is dan de onze? Ja, ongetwijfeld. Nou, dat weet ik nog niet. Laat ik me voorzichtig zijn. Gods rechtvaardigheid, daar zouden we alleen maar zinnig over kunnen spreken als die toch ook wel degelijk lijkt op menselijke rechtvaardigheid. Het kan niet zo zijn dat Gods rechtvaardigheid op een of andere manier anders in elkaar zit dan onze rechtvaardigheid. Want onze rechtvaardigheid is niets anders dan een afspiegeling van zijn gerechtigheid. Gerechtigheid is uiteindelijk dat God doet wat recht is en zonde is dat wat krom is. En als God de weg van de verlossing gaat, dan gaat hij een weg die recht is. Die rechtvaardig is, die voldoet aan bepaalde normen die in Gods eigen wezen verankerd liggen. En als wij rechtvaardig zijn, dan zijn dat ook diezelfde normen die in Gods wezen verankerd liggen en die ons geopenbaard zijn door zijn woord. Dus daar zit nog niet per se het grote verschil. Het grote verschil zit hem daarin dat wij niet zo rechtvaardig zijn als God dat is. Want dat het wij zonder door de vingers kunnen zien, en dat kan God niet. Maar er is een ander ding dat veel belangrijker is. En dat zit hem in dat zinnetje. Is het wel rechtvaardig dat een ander mens voor mijn schuld lijdt en sterft? Het zit hem in die woorden een ander mens. De Heer Jezus is nu juist niet zomaar een ander mens. Daar gaan die vragen in de catechismus over. Hij is wel mens, maar de catechismus legt er grote nadruk op dat hij ook waarachtig God is. En daarin is hij volstrekt uniek. Zo'n mens is er nooit geweest. Die waarachtig God is, die zelfs van eeuwigheid af God geweest is. God de Zoon in de schoot van de Vader. Johannes 1 vers 18. En die mens geworden is en tot in eeuwigheid God de Zoon blijft en de mens Jezus Christus blijft, beide. Het is dus niet zomaar een ander mens. Je zou even goed kunnen zeggen, een mens, dat zegt de catechismus hier ook in die vragen die we overdacht hebben. Een mens kan juist niet voldoen voor een ander mens. Als je het zo zegt, dan zeg ik helemaal, maar zo is het ook niet. Een andere mens heeft niet voor mij dus de schuld gedragen. Althans, dat doet zeer tekort aan wie hij is. Hij is niet een ander mens. Hij is God die mens geworden is. Hij is niet een mens die op een of andere wijze met bijzondere goddelijke waardigheid is bekleed. Zover wil menige vrijzinnige theoloog eventueel nog wel gaan. Nee, hij is God geopenbaard in het vlees. Hij is degene die van eeuwigheid in de schoot van de Vader was. De Zoon van de Vader. Die kan zeggen, Johannes 17, u hebt mij lief gehad voor de grondlegging van de wereld, van eeuwigheid af. En hij is mens geworden. Daarom doe je zelfs tekort als je zegt, hij was een heel bijzonder mens. Ja, hoor eens, dat willen zelfs de heidenen nog wel van Jezus zeggen. Dan moet je wel heel blind zijn als je dat niet ziet. Maar hij is niet zomaar een bijzondere mens die voor mij gestorven is. Het grote wonder wat ons vanavond in deze vragen wordt voorgesteld is dat God als het ware zegt, die mens kan zichzelf niet redden. De mensen kunnen elkaar niet redden. Er is maar één oplossing en dat is dat ik zelf mens word. God zelf wordt mens. Natuurlijk, niet de drie enige God wordt mens. Het is God de Zoon die mens wordt. En toch denk ik dat je kan zeggen, God wordt mens. God geopenbaard in het vlees. Het woord is vlees geworden. God wordt mens. God besluit, er is maar één weg. En daar zit ook tegelijkertijd het mysterie in. Ik herhaal dat nog eens, omdat wij altijd blijven denken, maar Heere God, kon het niet makkelijker. Moest het zo zwaar? Moest het langs deze weg? En blijkbaar is het zo. Maar ook daarvan kun je ten diepste dat niet pakken. Je kunt er allerlei dingen over zeggen, dat doet de catechismus en dat heb ik geprobeerd uit te leggen. Uiteindelijk blijf je altijd zeggen, hoe kan dat nou? Dat het zo moeilijk moest. God wordt mens. Omdat alleen God zelf het offer kan worden, doordat hij mens wordt. En dan wordt hij zo waarachtig mens, dat hij als mens op aarde in relatie tot God leeft en zelfs kan zeggen op het kruis, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Waarbij die mens, Jezus Christus, en God weer mijlenver van elkaar lijken af te staan. En is allebei tegelijkertijd waar en probeer er maar niet meer over te zeggen, want wat je er meer over zegt, betekent absoluut dat je over de schreef gaat. Je gaat geheid, de hele kerkgeschiedenis laat het zien, of tekort doen aan zijn godheid, of aan zijn mensheid. Dat laatste is natuurlijk in het begin ook vaak gebeurd, dat noemen we docetisme. Dat men zei, ah, die Jezus is natuurlijk niet waarachtig mens geworden, dat kan toch helemaal niet God die mens wordt. Hij heeft een menselijke gestalte aangenomen voor een tijd. En toen heeft hij die weer afgelegd. Net zoals de engelen in Genesis 18, die een tijdelijke gestalte van een mens aannamen en zo bij Abraham kwamen. Nee, fout. Dat is net zo fout als wat vandaag gebeurt waar men zijn goddelijkheid aantast. Waarachtig God en waarachtig mens, zegt Chalcedon. En zo zeggen wij het nog steeds na, want we weten niet hoe we het Bijbelse zouden moeten zeggen. Dus vandaar dat ik zeg, misschien zit, kunt u er eens over nadenken, geachte vraagsteller, of het punt nou juist niet zit in die omschrijving een ander mens. Hij is niet zomaar een ander mens. Volgende, ook een moeilijke vraag. Aan wie heeft Jezus de losprijs betaald? Aan de Vader of aan Satan? Hij heeft zijn leven gegeven tot een losprijs voor velen. Een losprijs moet altijd betaald worden. Als je iemand die gegijzeld is wil loskopen, dan moet je die losprijs betalen aan de gijzelnemers. Nee, zeggen anderen, de losprijs is niet betaald aan de Satan, hij is aan de Vader betaald. Ik wil dat even checken met u. Wie zegt de losprijs is betaald aan God de Vader? U wordt er niet op vastgeknepen, u wordt er niet op veroordeeld, er wordt geen aantekening van gemaakt. Wie zegt de losprijs wordt betaald aan de Satan? Wie heeft er in één keer gestemd? Ik niet. Dit is een typisch voorbeeld. Dit is een typisch voorbeeld waar je een metafoor, een stukje beeldspraak, doortrekt en er conclusies uit wil trekken die in de metafoor niet opgesloten liggen. Het is dus een oneigenlijke vraag. Ik heb een rare inval, het is net als delen door nul, dat mag niet. Want er is geen zinnig antwoord op te geven. Elk antwoord is goed of elk antwoord is fout. Het mag gewoon niet. Je mag niet delen door nul. Zo is hier ook. De vraag mag niet gesteld worden, want hij leidt tot niets. Het hoort niet tot de beeldspraak om te vragen aan wie wordt de losprijs betaald. En als ik wat meer tijd had, dan zou ik u kunnen uitleggen dat beide, als je het ene antwoord geeft of het andere antwoord geeft, beide leidt tot tegenstrijdigheden. Want als je zegt, de losprijs is aan God betaald, dan vraag ik, is het God dan die ons gevangen hield? Is hij de gijzelnemer aan wie de losprijs betaald moet worden om ons vrij te kopen? Daarom zeggen andere mensen, nee, we zijn in de macht van Satan. Maar is de verzoening dan pas tot stand gebracht als de Satan verzoend is doordat hij een goede losprijs uitgekeerd krijgt? Beide laat je vastlopen. Daarom heb ik u ook daar laten verleiden om uw hand op te steken. De studenten die mij goed kennen, die weten, daar moet je nooit op ingaan. Het mag niet gesteld worden, de vraag. Net als delen door nul. Jezus is geen schepsel. Amen. Maar kon hij als mens op aarde zondigen? En als hij mens blijft en is, is hij dan nu zonderloos? Kijk, kon hij op aarde zondigen? Dat is ook een hele moeilijke vraag. En dat zit hem in het woordje kunnen. In moreel opzicht zou je kunnen zeggen, de Heer Jezus kon niet zondigen. Ik herhaal dat drievoudige getuigenis. Hij heeft de zonde niet gekend. 2 Korinther 5. Hij heeft de zonde niet gedaan. 1 Petrus 2. De zonde was niet in hem. 1 Johannes 3. Moreel had hij een goddelijke natuur. Dezelfde vraag, kan God zondigen? Als God niet kan zondigen, kan God, de Zoon die mens geworden is, ook niet zondigen. Maar in een ander opzicht, en daardoor is er weer zoveel verwarring ontstaan, omdat het probleem niet scherp gesteld wordt. Als de duivel zegt tot deze broden dat ze steen worden, dan zou je de vraag kunnen stellen, kon de Heer Jezus dat? Kon hij die broden in steen veranderen? Natuurlijk kon hij dat. En als hij dat gedaan had, zou het zonde geweest zijn, waar? Ja. Kijk, nou hier komt nou de discussie in het slop. Doordat men het woord kunnen hier niet goed formuleert. De Heer Jezus kon iets doen wat als hij het gedaan had zonde geweest zou zijn. Maar hij kon dat niet doen, want het zou immoreel geweest zijn. Snap je wat ik bedoel? En als je nou twee partijen tegenover elkaar hebt, waarvan de een zegt hij kon het wel en de ander kon het niet, dan is het een zinloze discussie. Ze praten volstrekt langs elkaar heen. Er zijn vele stromingen geweest die gezegd hebben, de Heer Jezus kon wel zondigen, maar hij deed het nooit. Maar ik zou nooit zoiets zeggen. Omdat ik alleen al die woorden, die gedachtegang, de Heer Jezus kon zondigen, zo niet voor mijn rekening zou willen nemen. Omdat het zoveel misverstanden opwekt. En in zijn volstrektheid is het gewoon fout. Hij kon niet zondigen. En dan zijn natuurlijk meteen mensen die zeggen, maar wat betekent dan verzoeking? Verzoeking heeft toch alleen maar zin als je inderdaad in die verzoeking zou kunnen vallen. Als hij er volstrekt immuun voor was, wat betekent dan de verzoeking? Nou, precies zoals ik u net probeerde te zeggen. Hij had vreselijke honger. Hij had die stenen in brood kunnen veranderen. Daar was hij toebachtig. En als hij het gedaan had, was het zonde geweest. Maar hij kon dat niet doen. En die spanning, jongen, daar hebben we wel veel voorbeelden van vanavond. Maar dat heb je omdat we het hebben nu echt over de fundamenten van het evangelie. Hier heb je weer een punt waar je het moet laten staan, want alles wat je er verder over zegt betekent of dat je naar links of naar rechts scheef gaat. En dan gaat het nog over de Oosters-Orthodoxe Kerk. Jezus nu vergoddelijk, maar dat wordt ingewikkeld. Want ik weet niet wat de Oosters-Orthodoxe Kerk daarover zegt, wat u hier zegt. Een oud gezang zingt, en nu geen zondaar meer. Johannes schrijft in zijn eerste brief, wie in hem blijft, zondigt niet. Staat dit niet op gespannen voet met de HC? Nee. U moet zeggen, staat dat niet op gespannen voet met Johannes 3, met Jacobus 3? Want Jacobus 3 zegt, wij alle struikelen dikwijls. In Johannes 2 zegt, mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt. Nou, dat kan Johannes alleen maar zeggen als het inderdaad mogelijk is om niet te zondigen. En heb je weer een spanningsveld. Jongen, u hebt een zware avond vanavond. Het is dus mogelijk, anders zou Johannes dat niet geschreven hebben, om het leven te leiden waarbij we zo vervuld zijn met de Heilige Geest en zo dicht bij de Heer Jezus zijn dat we niet zondigen. Alleen behalve de Heer Jezus heeft nog nooit iemand dat klaargespeeld. Dan heb je het verschil tussen de theorie. Maar de gedachte die erachter zit is terecht. Het lied is ook terecht. U had veel beter Paulus kunnen citeren. Was slimmer geweest. Want zo'n lied, dat is maar mensenwerk. Maar Paulus zegt in Romeinen 5. Christus is voor ons gestorven toen wij nog zondaars waren. En dat is altijd een boeiende discussie. Als je de mensen zegt, hoe kan dat nou dat Paulus dat schrijft toen wij nog zondaars waren? Eigenlijk willen ze dat ook niet waar hebben. Praten net zo lang tot we toch weer zondaren zijn. En dat komt doordat men het verward met het feit dat gelovigen nog altijd kunnen zondigen. Maar dat bedoelt Paulus helemaal niet. Dat weet Paulus ook wel. Na Romeinen 5 komt even later Romeinen 7. Nee, wat hij bedoelt is, een zondaar is per definitie iemand die in de macht van de zonde is. En een gelovige is niet langer in de macht van de zonde. Hij is uit de macht van de zonde bevrijd. Hij kan het nog wel, maar hij hoeft niet meer. En als je dat niet overeind laat houden, dan kom je er nooit uit. Hij kan wel, maar hij hoeft niet meer. Maar helaas doet hij het toch. Jacobus, bij allen struikelen dikwijls. Zelfs diezelfde Johannes, die zegt, mijn kinderen, ik schrijf u opdat gij niet zondigt. Die zegt in het eerste hoofdstuk, als wij zeggen dat we geen zonde hebben, dan liegen wij. Ik had een Amerikaanse vriend, die kwam zo iemand tegen, die zei, ik heb de laatste 2 jaar niet gezondigd. Zo zei hij, mag ik dan je telefoonnummer? Hij zegt, hoezo dan? Hij zegt, ik wil wel eens met je vrouw spreken, want ik geloof er helemaal niks van. Nou, je hoeft mijn vrouw niet op te bellen hoor, daarom kan je bijvoorbeeld al zeggen wat ze tegen je zal zeggen. Maar je kunt zo'n definitie van zonde maken, ja, dat je jezelf kunt wijsmaken en ik zondig niet. Doe gewoon alles wat zonde is, al tot niet zonde te verklaren. Nee. En daar zit weer een spanningsveld. Zware avond. Spanningsveld. Een gelovige hoeft niet meer te zondigen. Als hij maar dicht genoeg bij de Heer Jezus blijft en vervuld is met de Heilige Geest. Alleen in de praktijk ken ik niemand die het opbrengt, behalve de Heer Jezus zelf. En dan kun je heel op het eerste gaan zitten. En dat zijn de mensen die de zonde die ze nog doen verdoezelen. Omdat ze er geen raad mee weten of omdat ze het gewoon niet waar willen hebben. Of je kunt op het tweede gaan zitten en vooral benadrukken dat ja, we zijn dan wel verlost, maar doen we toch nog zo ontzettend veel zonde. En dan ben je even later toch weer een arme zonde tot aan je dood. En we gaan of naar links geef of naar rechts geef. Balans. Jongen, dat lijkt wel de grote boodschap van deze avond. Balans. Wie in hem blijft, zondigt niet. Ja, dat moet ik nog even noemen. Staat ook in Johannes. Maar het is ook geen wonder. De nieuwe mens zondigt niet. Als wij in hem blijven, is het onmogelijk om te zondigen. Alleen we blijven niet altijd in hem. We wandelen, of je kunt zeggen, we wandelen altijd in het licht per definitie, maar we wandelen ons wel eens met de rug naar het licht toe. We laten ons toch weer verlokken door de werken van de duisternis. Het had niet gehoeven, want we zijn geen zondaren meer. Maar helaas, we zondigen nog wel. Hoe houden we onze visie op het God zijn van de Heer Jezus en zijn mens zijn in de goede balans met elkaar in ons denken? Nou, ik zal u vertellen, vergeet het maar. U krijgt het niet voor elkaar. De enige oplossing is bescheiden die twee kanten naast elkaar te gaan laten staan. Want zodra u de logica erop loslaat, komt u onherroepelijk in de mist. En het mooie is, de Bijbel doet dat zelf. Soms spreekt de Bijbel heel nadrukkelijk over de godheid van de Heer Jezus en duidt hem dan aan met een menselijke naam. Zo zegt de Heer Jezus in Johannes 3, althans in de Statenvertaling, tegen Nicodemus, de zoon van des mensen die in de hemel is. Die in de hemel is staat niet in de oudste handschriften, vandaar dat moderne vertalingen dat niet hebben, maar ik laat even staan. De zoon des mensen die in de hemel is. Dus terwijl de Heer Jezus met Nicodemus sprak, was hij in de hemel. Maar hij was in de hemel als de zoon die in de schoot van de vader was. Maar omdat wij de persoon niet mogen splitsen, staat het daar met een menselijke naam. De zoon des mensen die in de hemel is. Want hij die daar in de hemel is en hij die met Nicodemus spreekt, is één en dezelfde persoon. En het omgekeerde gebeurt ook. In Markus 13 staat, van die uur en van die dag weet niemand, zelfs de zoon niet. Alleen de vader die in de hemel is, daar gaat over de dag van de wederkomst. Nou, en onmiddellijk zeggen wij, de Heer Jezus als God is alwetend. Als mens weet hij niet alle dingen. Maar als je even niet oppast, heb je de persoon weer gesplitst. Alsof hij uit twee helften bestaat. De ene helft is al wetend en de andere helft weet bepaalde dingen niet. En wat zegt de Heer Jezus? De Zoon. Hij gebruikt erbij uitstek goddelijke naam. Als hij het heeft over zijn mensheid, gebruikt hij soms een goddelijke naam voor zichzelf. En als hij het heeft over zijn godheid, gebruikt hij soms een menselijke naam voor zichzelf. Waarom? Zodat wij nooit in de verzoeking raken om die twee tegen elkaar uit te spelen. En de kerk heeft het eindeloos gedaan. Kan God lijden? En die Jezus is God, dus die Jezus kan niet lijden. Wat een dwaasheid. Trouwens, ik zou van God zelfs niet willen zeggen dat hij niet kan lijden. Jesaja 63, hij in al onze benauwdheden was hij benauwd. Maar dat zijn wel die typische dingen. God kan ook niet sterven. Is die Jezus wel waarachtig gestorven? Want God kan niet sterven. Nou, zo gaat het eindeloos door. Conclusiegeloof heet dat. En wantrouw je eigen conclusies uit de schrift. Hou je maar liever bij de schrift zelf. En voor de rest, spreek eenvoudig de schrift na. Maar zo gauw je die twee dingen tegen elkaar gaat uitspelen, gaat het mis. Daarom zei ik straks ook nog even dit erbij. Wij hebben al moeite ermee om de Heer Jezus als God, de Vader en de Zoon te onderscheiden van de God en de mens Jezus Christus. God in de hemel, de mens Jezus Christus. Dat is heel wat anders dan de Vader en de Zoon. Ga er maar over nadenken. En hoe moeilijk dat is, blijkt uit het feit dat men het gebed in Johannes 17 het hoge priesterlijk gebed noemde. Alsof het een gebed is van een mens tot God. Nee, het is een gesprek tussen de Vader en de Zoon. Heb je nou zo'n typisch voorbeeld, waar die twee kanten gewoon door elkaar gegooid zijn. Ten slotte de langste en de ingewikkeldste en de moeilijkste vraag, en dat om 5:10. Kunt u nog ingaan op wat wij meer ontvangen hebben dan Adam kwijtgeraakt is? Ja, dat kan ik, maar dat is veel te veel voor één avond. Laat ik u een paar dingen noemen. Denk eens nou over wat Johannes bedoelt met het eeuwige leven. Dat is niet leven tot een eeuwigheid, dat is gemeenschap met de Vader en de Zoon. Johannes 17, kom er weer op terug. Opgenomen zijn in de gemeenschap van goddelijke personen. Adam kende die personen niet eens. Laat staan dat hij wist wat gemeenschap daarmee was. Adam wandelde met God, dat was al heel wat. Dus het eeuwige leven, zoals het is, wat in de persoon van Christus uit de hemel is neergedaald, zegt 1 Johannes 1. Dat is al één ding. Ten tweede, waar Kees het straks over had, het gelijkvormig zijn aan het beeld van Christus en wat dat met zich meebrengt. Dat is Gods grote plan van voor de grondlegging der wereld. Dat we gelijkvormig zouden zijn aan het beeld van zijn Zoon, opdat hij de eerstgeboren zou zijn onder vele broeders. De hele waarheid van de gemeente, als één gemaakt met haar verheerlijkt hoofd aan Gods rechterhand, als tempel van de Heilige Geest op aarde. En zo kan ik nog een hele tijd doorgaan. Dat zijn allemaal dingen waar Adam geen vermoeden van had, laat staan dat hij die gekend zou hebben. En ze hadden ook nooit gekend zullen worden als hij niet in de zonde gevallen was. Oh, nou komen er weer een nieuwe vraag. Daarom eindigde ik met deze gewaagde uitspraak. Lieve mensen, bedankt voor jullie geduld om al deze ingewikkelde problemen met mij ten einde toe te proberen te doordenken. Ik hoop dat ik geen uitglijders heb gemaakt, want het ligt allemaal vast. Maar goed, we hebben gebeden om de bewaring en dat geldt voor uzelf en dat geldt voor mij ook. Hoe dichter we bij de schrift blijven en hoe meer we onze eigen conclusies wantrouwen, des te veiliger is de koers die we kunnen varen. Laten we deze avond afsluiten met dankgebed en dan zingen we nog ons slotlied. Onze trouwe God, onze Vader, in de Heer Jezus Christus. Wat een voorrecht dat we u zo mogen aanspreken. Maar we willen dat niet zomaar doen. Als we eraan terugdenken hoeveel er gebeurd moest zijn, voordat het zover kon komen dat we u Vader konden noemen. Uw woord zegt het en het is vanavond even langsgekomen. U hebt de geest van uw Zoon in onze harten uitgestort, waardoor wij zeggen, Abba, Vader. En daarvoor horen we over rechtvaardigmaking, over heiligmaking, over nieuw leven door de wedergeboorte. Horen we over Hem die in uw schoot was, Vader, van eeuwigheid af. De Zoon die mens geworden is. Het woord is vlees geworden. We En gewoon weg weer naar kerst, waar dit grote wonder herdacht wordt. Dat ver uitreist boven een kindje in een kribbe. Het wonder van God die deelneemt aan onze menselijke natuur. God die vlees wordt. Misschien wel het grootste mysterie van alle mysteries die vanavond even langsgekomen zijn. En we danken u dat waar het werk van de verlossing zo onmogelijk leek. Geen mens kan zichzelf verlossen. Mensen kunnen elkaar niet verlossen. Dat u dat grote woord hebt gesproken. En dat de Heer Jezus erop geantwoord heeft. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. En hij is het brandoffer en het zondoffer en het spijsoffer en het schuldoffer en het vredeoffer voor ons geworden. Hij is voor ons gestorven, de rechtvaardige voor de onrechtvaardige, opdat hij ons tot God zou brengen. Aan het eind van deze avond kunnen we nog slechts stamelend spreken over mysteries. Maar daar waar ons verstand stilstaat, daar gaat de aanbidding verder. Want wij kunnen aanbidden dat wat we niet kunnen doorgronden. En we danken u dat u ons tot mensen gemaakt hebt van wie u niet eist dat we alles doorgronden. Maar van wie u wel vraagt of we willen aanbidden in geest en waarheid. En laat zo alles wat de catechismus ook vanavond aan ons onderwezen heeft, vanuit uw woord, misschien ons ook wel leiden tot nader begrip, maar vooral toch tot aanbidding van u, in wie al die grote mysteries, al die grote raadsels, al die geheimenissen hun grondslag en hun wortel vinden. Wij loven en prijzen uw wonderbare naam. In de Heer Jezus, uw geliefde Zoon, die onze Heiland, onze Verlosser, onze Middelaar is geworden. Amen.